Ik heb twee stapels vragen. Eén over de doop en één niet over de doop. Wat zullen we eerst doen? Eerst een niet-doop vragen. Ja, jij was het eerste, dus jij krijgt je zin. Eerst iemand die mij op een ernstige fout heeft betrapt. De vorige keer had ik gezegd dat de hel nog leeg was. Pas bij de grote witte troon na de opstanding van de ongelovigen komen ze in de hel. En, zegt deze vraagsteller, ik heb het onderzocht. En in Lucas 16 staat, en de rijke stierf ook en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van ver. Zit u fout of lees ik het verkeerd? Geen van beide. Ik zit niet fout en u leest het goed. Maar u hebt geen goede vertaling. Wat zegt u nou? Het is de Statenvertaling. Ja. Maar met alle lof die ik voor de Statenvertaling heb, daar kan ik een half uur over doorgaan. En dan komen de voetnoten. Zijn er een paar dingetjes niet goed gegaan. Het Griekse woord Gehenna, wat eigenlijk Hebreeuws is, en Hades heeft de Statenvertaling beide door hel vertaald. En dat is niet goed. Gehenna is hel, Hades is Hades of dodenrijk. De NBG-vertaling zegt het wel goed, die maakt daar dodenrijk van. De Telos-vertaling is wat voorzichtig en die laat het woord Hades gewoon zo staan. Maar in elk geval betekent het niet hel. Daar wijden we niet over uit. Hier is iemand die tot geloof gekomen is, tot levend geloof. En ook gedoopt is, maar heel erg gebukt blijft gaan onder een pornoverslaving. Veel mensen bidden voor mij, maar ik lijk nog steeds in de macht van deze afschuwelijke demon. En daar zijn natuurlijk heel veel van dat soort mensen die met die verse 12 en 14 uit ons hoofdstuk zo weinig kunnen beginnen, omdat ze zeggen, ik ben nog in de macht van een verslaving en ik kom er niet van af. Ik kan daar op zo'n avond weinig over zeggen, want zulke voorbeelden, zulke gevallen, sorry voor dat woord gevallen, zijn gevallen voor de zielzorg. Dit zijn gevallen voor de zielzorg, want daar zijn altijd bijzondere redenen voor. Van een dergelijke verslaving, dat geldt voor elke vorm van ernstige verslaving. Het is goed om daar met zielzorgers over te spreken, wat daar de mogelijke achtergronden van kunnen zijn. En ook heel specifiek dan om bevrijdingsgebed te vragen. Er was straks ook een andere vraag die ik al meteen teruggegeven heb. Dat is zo'n specifieke zielzorgelijke vraag, daar kun je op een avond weinig mee beginnen. Dan moet je zoveel achtergronden weten. En dan wordt de mondelinge vraagbeantwoording een zielzorgelijk gesprek met een anoniem persoon in de zaal. Dat kan niet. Ik kan dus alleen tegen deze vraagsteller zeggen, zoek een zielzorger op die u kan helpen. Dat weet je vaak niet van tevoren. Maar die in elk geval ook verstand heeft van de Bijbelse bevrijdingsbediening. Hoe moet ik Hebreeën 12 vers 4 verstaan? Dat is iemand die ook weer Ouweneel op een fout betrapt heeft. Want Ouweneel zei dat de Bijbel nergens zegt dat we moeten strijden tegen de zonde. Toen dacht ik al meteen aan Hebreeën 12 vers 4. Maar ik dacht, nou ja, als niemand het door heeft. Maar Hebreeën 12 vers 4 is de enige tekst in het Nieuwe Testament die zegt, je hebt nog niet ten bloedens toe, tot bloedens toe strijd geboden tegen de zonde. Maar ik heb weer gelijk, het spijt me. Want waar ik het over gehad heb, is de strijd van de zonde als macht in je. Daar heeft de Hebreeënbrief het nooit over. In de Hebreeënbrief, zeker in die gedeelte, hoofdstuk 10 tot 12, gaat het over de strijd tegen de verdrukkers, de onderdrukkers. De strijd tegen de macht van de zonde buiten je. Een christen heeft altijd op te tornen tegen de wereld die hem nog omringt en waar de zonde en de Satan nog oppermachtig zijn. Strijden tegen de zonde bijvoorbeeld in het evangelie door mensen voor de Heer Jezus te winnen en daardoor te onttrekken aan het machtsgebied van de dood en de zonde. Daarover gaat het in Hebreeën 12, dat is heel wat anders dan wat ik bedoelde. Wie heeft de macht over de wereld, Jezus of Satan? Nou, dat is een korte en hevige vraag. De Satan wordt door de Heer Jezus genoemd de overste van deze wereld in Johannes 12, 14 en 16. En Paulus noemt de duivel de god van deze wereld in 2 Korinthe 4, eigenlijk de god van deze eeuw. Tegelijkertijd moet je zeggen dat Christus verhoogd aan Gods rechterhand alle macht heeft in hemel en op aarde. Ook de duivel kan niet meer doen dan uiteindelijk God hem toestaat. De Heer Jezus zei al tegen Pilatus, u zou geen macht tegen me hebben als het u niet van boven gegeven was. God laat Pilatus niet verder gaan dan het in zijn raad mogelijk is. Dus de Satan heeft heel veel macht. Hij zegt zelf tegen de Heer Jezus, als je je voor mij neerbuigt, zal ik je al die koninkrijken geven. Want ze zijn mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil. En daar zat een kern van waarheid in. Hij is de mens, hij is de leugenaar van de beginnen, maar niet alles wat hij zegt is leugen of pure leugen. Hij is de overste van de wereld. Maar hij is dat altijd binnen de beperkingen die Gods macht, of nu ook de macht van Christus, hem oplegt. Mijn zoon zegt, ik wil wel geloven, maar als ik nou in Afghanistan of bij de Aboriginals was geboren, dan hadden mijn ouders mij toch vol overtuiging een andere waarheid voorgehouden en voorgeleefd. Hoe weet ik nou dat de Bijbel waar is en dat God de enige echte God is? Ja, as, as, as. As is verbrande turf, zei mijn grootmoeder altijd. Je bent namelijk niet in Afghanistan en Aboriginals geboren. God heeft je hier neergezet. Er worden trouwens ook heel wat Aboriginals tot Christus geleid in Australië. En er zijn ook mensen in Afghanistan die tot Christus geleid worden. Uiteindelijk is niet het punt in wat voor gezin u geboren wordt, hoe groot ook het voorrecht is om in een christelijk gezin te mogen opgevoed te worden. Uiteindelijk is voor u de maatstaf hoe u zelf, en dat geldt dan voor uw zoon, hoe hij zelf met de Bijbel omgaat. Dat hele idee van bewijzen dat de Bijbel waar is, dat gaat uit van een verkeerde opvatting van wat bewijzen is. Je kunt alleen maar iets bewijzen aan iemand die open staat voor dat bewijs. Want het is niet een kwestie van het verstand, het is een kwestie van de wil. De Heer Jezus zegt in Johannes 7, wie deze wil doen wil, die zal van deze leer erkennen of zij uit God is of dat ik uit mijzelf spreek. Het is veel eer een kwestie van de wil, het zich openstellen voor de Heere God. Zo staat het, als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God is. De Heer Jezus zegt, ik wilde wel tegen Jeruzalem, maar gij hebt niet gewild. Johannes zegt, wie wil nemen het water des levens om niet. Als je wilt, dan geef je God, om met eerbied gesproken, een kans. Dan zeg je, Heere God, maakt u zichzelf waar door uw woord en ik zal u geloven. Maar wie zegt, nee, ik wil niet geloven, ik moet eerst bewijzen zien. Wij kunnen niks bewijzen. U kunt niet eens bewijzen dat ik hier sta. Want dan moet u eerst bewijzen dat uw ogen een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid geven. En dat kunt u al niet eens bewijzen. Je kunt altijd alleen maar bewijzen binnen bepaalde geloofsaannames. Er is geen bewijs zonder geloof. Maar ja, nou zit ik tegen u te praten. En ik weet niet of dat veel helpt. Maar uiteindelijk is het een kwestie van de wil. En laat die mensen in Afghanistan en in Australië maar aan de Heere God over. Uw zoon is nu eenmaal geboren in een gezin waar hij geconfronteerd wordt met een verantwoordelijkheid waar hij ja of nee op kan zeggen. En hij kan zich niet verschuilen achter die mensen in andere werelddelen. Hij zal dat antwoord moeten geven op die uitdaging die van God gekomen is in het christelijk gezin waarin hij is groot geworden. Hoe kan ik deze geweldige hoofdstukken rijmen met de geloofsbeleving van kerkmensen die levenslang niet aan de maaltijd met Jezus durven deelnemen? Hoe gaan zij met deze hoofdstukken om? Ja, ik zou zeggen, vraag het ze. En ik denk dat u dan allerlei antwoorden krijgt. Ten eerste krijgt u de antwoorden van de groep mensen die niet de zekerheid van het geloof hebben. Om u de waarheid te zeggen, het is ook beter dat ze dan niet aan het avondmaal gaan. Maar dat ze eerst deze fundamentele kwestie in hun leven oplossen. Ik zeg dat nu zo even wat simpel. Maar het avondmaal is voor diegenen die weten dat zij in Christus zijn. En als ze dat nog niet weten, moeten ze ook niet aan het avondmaal gaan. De tweede groep, dat zijn degenen die wel weten, dat zullen ze niet gemakkelijk zeggen. En je moet ze in een apart kamertje nemen en ze misschien wel een half uur vriendelijk doorzagen. En dan tenslotte komt het eruit, ja, als u het zo zegt, dan geloof ik toch ook wel dat ik erbij mag horen. Maar die durven dat niet voor de hele kerk te beleiden door op te staan en naar het avondmaal te gaan. Bang voor, wat zullen de mensen er wel niet van zeggen? Volgende week heb ik ouderlingenbezoek. Waarom ben je naar het avondmaal gegaan? Wat kun je dan vertellen? Dus die zijn misschien best mensen met geloofszekerheid. Maar durven niet in hun kerk, vanwege alles wat daar gezegd en gesproken wordt, achter hun rug. Ze voelen de ogen in hun rug prikken als ze voor naar de avondmaalstafel zouden gaan. Misschien zijn ze wel bang voor het risico dat ze daar bij de tafel alsnog door de ouderlingen worden teruggewezen. Maar dat kom je alleen maar achter in een persoonlijk gesprek met zulke mensen. Ik vind het wel heel bijzonder dat in die kerken er onder de jeugd een grote verandering gaande is. Die vaak veel stelliger over geloofszekerheid durven spreken en prijs God daarvoor dan hun ouders dat durven. Die belijdenis doen in zulke kerken en vrijmoedig aan het avondmaal gaan en hun eigen ouders daarin beschamen. Want voor de jongelui is dat heel moeilijk aan de ene kant. Wat, jullie zo jong en dan al denken dat je... En toch durven ze en toch doen ze het. Omdat ze weten dat ze de Heer Jezus mogen toebehoren. Hoe gaan die mensen met deze hoofdstukken om? Heel eenvoudig, die zijn niet op hen van toepassing. Als er iets op hen van toepassing is, dan is het ik ellendig mens. Meer weten ze ook niet. En ze weten zeker niet het vervolg van die tekst. Vanavond heb ik niet gehoord hoe ik een werkelijk wedergeboren christen word. Ja, maar dat is natuurlijk met veel onderwerpen zo. Ik kan er nog wel 20 noemen die u vanavond niet gehoord hebt. Mijn taak was vanavond Romeinen 6 uit te leggen. En Romeinen 6 gaat niet over de vraag hoe je een werkelijk wedergeboren christen wordt. Dus dat vind ik nooit billijke vragen. Als u nou zegt dat staat duidelijk in dat hoofdstuk en u hebt het niet gezegd, dan is het wat anders. Dus tegen die persoon zou ik willen zeggen, luister nog eens naar de bandjes over Romeinen 1 tot en met 3. Daar staat het allemaal. Nou, dan komen we aan de doopstapel. Ik ben een beetje... Wat zit ik nou te doen? Ik geloof dat ik allemaal door elkaar zit te gooien. Dan heb je het al. Hier komen ze aan. Als u goed hebt opgelet, dat hebt u... Dan hebt u gehoord dat ik het vanavond niet over de kinderdoop en ook niet over de volwassen doop heb gehoord. Er waren mensen die in deze vragen het donkerbruine vermoeden uitspraken dat ik het over de volwassen doop had. Ik vind dat een verkeerde benadering. Wij doen altijd net alsof de hele discussie gaat tussen kinderdoop en volwassen doop. En laat ik nou eens gewoon ronduit zeggen dat ik dat een verkeerde vraagstelling vind. Alsof het erop vast zat, op twee dingen. Hoe oud ben je gedoopt werd en hoeveel water is er gebruikt. En ik zeg niet dat die dingen niet belangrijk zijn, maar ik heb het vanavond gehad over iets dat veel belangrijker is. Namelijk de vraag, wat betekent de doop? Volgens Romeinen 6. Ik ben me niet van bewust dat ik daarbij een bepaalde hedendaagse doopopvatting heb verkondigd. Ik heb het niet over kinderen, ik heb het niet over volwassenen gehad. Ik heb het over mensen die tot de dood van Christus worden gedoopt gehad. Wat u daar verder mee doet is uw verantwoordelijkheid. Laat ik er twee uitvissen, twee reacties. De ene is, dank u wel, ik weet het nu zeker, ik laat me dopen. Dat kan, dat is iemand die als kind gedoopt is en zich nu laat overdopen. Ik heb niet gezegd dat dat moest vanavond. Die conclusie is geheel en al voor uw rekening. Hier is de omgekeerde conclusie. Wij hebben de kinderdoop, maar ik ga steeds meer de volwassen doop waarderen. Dat is tenminste bijbels. Ik laat me niet meer overdopen, want gedoopt is gedoopt. Zo kan je het ook zien. Dit zijn allemaal mensen die hun eigen conclusies trekken. Dat is best, we leven in een vrij land. En daarmee bedoel ik ook, u bent vrij uw eigen consequenties te trekken voor het aangezicht van God wat u doet. Ik heb nog nooit iemand gedwongen tot overdopen, want dat vind ik raar, iemand twee keer dopen. Maar als iemand bij me zou komen en die zou zeggen ik wil gedoopt worden en mijn kinderdoop die accepteer ik niet als doop, want dat was geen doop, dan heb ik daar zo mijn ideeën over, maar dan zou ik zeggen ja, als je voor je geweten niet gedoopt bent, moet je gedoopt worden. Of ik het zou doen is vers 2, want ik voel ook wel wat voor het standpunt. Als je als kind gedoopt bent en de naam van de drie ene God is over je uitgesproken, goed, het is altijd aan de vroege kant. En er is wat weinig water aan te pas gekomen. Je bent eigenlijk niet gedoopt, dat wil zeggen ondergedompeld. Maar de vraag is, moet je aan die dingen zo'n essentiële waarde hechten, dat als het dus niet op die andere manier gebeurd is, het dus niet goed is? Die vraag ga ik vanavond lekker niet beantwoorden. Dat gaat u nou maar zelf doen. Maar dan hebt u de hele spanning van die problematiek. Als u het dan per se wil hebben over kind volwassenen, ligt daar de hele spanning. Wat weegt nou het zwaarste? Dat iemand als kind in een christelijk gezin Waar je zou zeggen, waar vanaf het allereerste begin dat hele gezin al staat op de grondslag van het wandelen in nieuwheid des levens. En niet pas een hele tijd later. Als een kind aan het begin van die levenswandel gedoopt wordt, met weinig water, wel wat aan de vroege kant, moet je daarom zeggen, dus deugt het niet? Denk erom, de Bijbel spreekt niet over het geval dat iemand als babytje gedoopt is en dus dat de kwestie kan opkomen of die overgedoopt moet worden. De Bijbel spreekt wel duidelijk over het geval wat iemand die niet gedoopt is en die de Heer Jezus leert kennen, wat die moet doen. Maar daar zijn we het allemaal over eens, reformatorisch, evangelisch. Als iemand niet gedoopt is en hij neemt het evangelie aan, dan moet hij gedoopt worden. En af en toe zouden we dolgraag gewild hebben dat de Bijbel er ook nog antwoord op zou geven wat er nou moet gebeuren als iemand als kind gedoopt wordt en leert dan pas het evangelie kennen. Moet hij dan overgedoopt worden? Wat je op die vraag ook antwoordt, en u hebt daar allemaal zeer uitgesproken meningen over, op een klein groepje na die het niet zo precies weten, maar er zijn weinig thema's waar Hollanders zo'n uitgesproken mening over hebben. Dan zeggen sommigen, nee, natuurlijk hoef je dan niet overgedoopt te worden. Anderen zullen zeggen, natuurlijk moet je dan overgedoopt worden. Ik leg die vraag bij u neer, maar ik zeg wel, wat u ook antwoordt, de Bijbel behandelt het probleem van de zogenaamde overdoop niet. Die kent die situatie niet, dat iemand als baby gedoopt is en later het evangelie aanneemt, zodat de vraag opkomt, wat moet er nou met hem gebeuren? Wat u dus ook concludeert, het is uw conclusie. En u kunt lekker straks niet een nieuwe stapel briefjes inleveren waarin u vertelt ja maar dit en ja maar dat. We moeten ook eens een keer leren om dat soort dingen niet ex cathedra hier te beslissen voor iedereen, maar dat aan de gewetens over te laten. Ik kan me natuurlijk wel, zo naïef ben ik ook weer niet, dat als ik geprobeerd heb uit te leggen wat de doop betekent in Romeinen 6, dat ik daarbij de indruk heb gegeven eerder een evangelische dan een reformatorische doopopvatting voor te staan. Ja, dat kan ik dan ook niet helpen. Als mensen dat concluderen, dan moeten ze maar hun eigen reformatorische doopopvatting nog eens een keer onder de loep nemen. Maar ik heb niet een bepaalde opvatting verdedigd. Ik heb geprobeerd te begrijpen wat Romeinen 6 zegt. Als je gedoopt bent, ben je tot de dood van Christus gedoopt. En ben je figuurlijk tot die dood van Christus begraven. Met de bedoeling om aan de andere kant in nieuwheid des levens te wandelen. Dan moet u nu zeggen, oh, u leert die of die doopopvatting. Nee, ik probeer alleen maar, ik doe extra naïef, alleen maar Romeinen 6 uit te leggen hoor. En als daar consequenties aan vastzitten, als u zegt, oh, maar nou moet ik me laten dopen. Ga met die consequentie nog eens rustig naar de Heere God. En als u daarbij blijft, doet u het vooral als de Heere God u dat zegt. En als u zegt, nou dat is mooi zoals u dat beschrijft. Wij beleven dat anders, maar ik ben al gedoopt en ik laat me niet overdopen. Ik zal u wel vertellen, het vergaat mij als de apostel Paulus. Die schrijft in 1 Korinthe 1 geloof ik, God heeft mij niet gezonden om te dopen. En God heeft mij niet gezonden vanavond om te doen wat Paulus in het Sanhedrin deed, de Farizeeën tegen de Sadduceeën op te zetten. Echt niet. Ik heb me daar nog nooit voor laten lenen en ik doe het vanavond ook niet. Ik heb heel naïef uitgelegd wat Romeinen 6 naar mijn bescheiden mening zegt over de doop. Dus u kunt wel vragen over overdopen, maar u vraagt het maar aan de Heere God. En als u zegt, wat vindt u van de uitspraak, is de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen? Dan zeg ik, daar gaat Romeinen 6 niet over. Trouwens Kolossen 2 vers 11 ook niet hoor. Dat is het enige tekst waar doop en besnijdenis in één adem worden genoemd. En waar dan zou staan dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, dat staat daar ook niet. Dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, is de uitkomst van een hele redenering. Is dat erg? Nee hoor. Wij allemaal geloven bepaalde dingen die niet zo rechtstreeks in de Bijbel staan, maar de uitkomst zijn van een bepaalde redenering. En dat betekent dat je altijd heel zorgvuldig moet onderzoeken, is die redenering Bijbels of niet? Nou, zo is het hiermee ook. En verder zeg ik er lekker niks over. Dan gaan we eens een keer een aparte Bijbelstudie houden in een kleinere kring over de Bijbelse betekenis van de doop. En dan gaan we alle andere teksten in het Nieuwe Testament er ook bij halen. Ik heb vanavond alleen maar Romeinen 6 hoeven uit te leggen en dat is al moeilijk zat. Zoals u vanavond hebt gesproken over het slaaf blijven, kies ik natuurlijk voor Gods kant. Dat is mij niet verteld dat je dan echt volwassen gedoopt moet zijn. Dat heb ik u dus ook niet verteld. U sprak niet over volwassen doop of kinderdoop, inderdaad. Maar u liet gewoon het woord spreken. Er staat dus een haakje achter, sterk. En dan kom ik in de knel. Ja, dat is uw probleem. Echt waar, ik meen het van harte. Als u door wat ik gezegd heb in de knel komt, terwijl ik niet gesproken heb over volwassen of kinderdoop, en ik meen het eerlijk, ga daarmee naar de Heere God. En zeg, Heere God, ik heb dat vanavond gehoord, dit staat er in Romeinen 6. En u mag er van mij al uw reformatorische bijbelverklaringen op nalezen in verband met Romeinen 6. Dat lijkt me sowieso erg heilzaam. Vergelijk ze allemaal met elkaar. En u zegt, Heere God, wat moet ik daar nou mee allemaal? Dat is zo heerlijk. En u kunt het aan uw dominee vragen. U kunt het ook aan de baptistendominee op de hoek vragen. En dan krijgt u twee heel verschillende antwoorden. En dat is gezond. Er zijn van die situaties in het leven dat je echt dan maar zelf naar de Heere God toe moet gaan om te vragen wat hij er dan van vindt. Nou, weer een hele verhandeling over hoe het allemaal moet. Er is iemand die mij uitlegt hoe de juiste doopopvatting is en dan graag even mijn paraafje daaronder wil hebben. Nou, ja. Dit is ook zo'n mooie. Waarom vinden veel mensen de kinderdoop zo belangrijk? De Bijbel spreekt overal over de volwassen doop. De Bijbel spreekt nergens over de volwassen doop. De Bijbel, nee, ik meen het serieus. De Bijbel spreekt over de Bijbel, over de doop. En vertelt de betekenis ervan. De Bijbel is niet geschreven om ons tussen die twee opvattingen te laten splitsen. De Bijbel spreekt over de betekenis van de doop. De mensen vragen wel eens aan mij, ben je als kind gedoopt of als volwassene? Dan zeg ik altijd als kind. Ik was 12. En dan moeten ze altijd even over nadenken, net als u. Want dan denken ze, is hij nou als kind of als volwassene gedoopt? Nou, u zoekt het zelf maar uit. Maar dat hele idee, de Bijbel spreekt altijd over de volwassen doop. Wat u bedoelt misschien is, maar dan zie je al hoe belangrijk het is. De Bijbel spreekt altijd over de doop als volgend op het geloof. Of misschien bedoelt u dat. Ja, maar dat is op zichzelf ook niet zo verwonderlijk. Het Nieuwe Testament staat midden in een zendingssituatie. Als het evangelie verkondigd wordt, dit kunnen we helemaal niet verkondigen aan zuigelingen. Als het evangelie verkondigd wordt, dan geldt voor mensen met een bepaalde verantwoordelijkheid, die dat evangelie kunnen aannemen of afwijzen, dat ze eerst moeten geloven voordat ze gedoopt worden. Maar daar zijn we het allemaal over eens. Maar dat de Bijbel altijd over volwassen doopt, dat is nou typisch zo'n vooroordeel. Weet u wat we allemaal zouden moeten doen? Dan doe ik het ook nog een keer. Ik heb het al vaker gedaan. Of u nou revogelisch of evantorisch bent, dat kan me niet schelen. Zoek nou eens alle teksten op in de brieven van Paulus en bij Petrus ook nog. 1 Petrus 3 is ook belangrijk. En kijk dan ook nog eens naar in de handelingen. Alles wat er over de doop geschreven staat. En u vraagt het niet aan uw hervormde of aan uw baptistenpredikant, aan uw evangelische of gereformeerde predikant. U gaat gewoon al die teksten lezen. En u doet het op de knieën. Als ik de Bijbel 's morgens lees, doe ik het ook altijd op mijn knieën. En dan zegt de Heere God, nou laat ik die teksten niet los totdat u me wat hebt laten zien. En dan moet u niet naar de Heere God toekomen met een vooroordeel van, is het nou kinderdoop of volwassen doop? Dat moet u niet vragen. Dat is verkeerde vraag volgens mij tenminste. U moet vragen, Heere God, laat u mij zien wat de doop betekent. Hoe vindt u dat? Wie van u gaat die uitdaging aannemen? Ja, waarvoor sta ik hier dan te praten, hè? Oh, er zijn een paar mensen daar die ik de vinger zou opsteken. Ga dat nou eens doen. We zijn al zo gewend om te zeggen, nou die heeft dat of dat gezegd, dus zo zal het wel wezen. Ga nou toch, dat is helemaal niet moeilijk, heb je een concordantie thuis, doop en dopen opzoeken. En ga al die teksten nou eens nalezen, gewoon rustig, op uw knieën, allemaal nalezen. Gewoon lezen. En dan zult u zien, het gaat nooit over kindertjes en het gaat ook nooit over volwassenen, als zodanig. Lees nou rustig. Want denk erom, u denkt wel dat u weet hoe ik erover denk, maar daar weet u helemaal geen fluit vanaf. Ik kom uit een geloofsgemeenschap waar wereldwijd de helft hun zuigelingen dopen en de helft volwassenen dopen, dus u komt er nooit achter. En dat laat wel zien hoe ingewikkeld die problematiek is. Dus laten de baptisten niet denken dat ik automatisch aan hun kant sta. En ik meen het. 2 Korinther 5 vers 17. In je leven waarheid geworden, is het dan noodzakelijk dat je opnieuw gedoopt wordt. Opnieuw dopen is altijd verkeerd. Je kunt hoogstens tot de conclusie komen, dan moet je dan heel duidelijk weten voor het aangezicht van God en mensen. Wat er met mij als klein kind gebeurd is, dat was geen doop. Dat was geen doop. Daar is weliswaar op een authentieke en bona fide wijze de naam van de drie-ene God over mij uitgesproken. Onder toepassing van water als beeld van reiniging, maar het was toch geen doop. Nou, als de Heere God dat tegen u zegt, dan moet u gedoopt worden, niet opnieuw gedoopt. Je moet allemaal maar één keer in je leven gedoopt worden. En dat zijn de dingen waar je mee moet worstelen. En als u zegt, nee, dat was wel een doop. Een beetje weinig water, misschien wat aan de vroege kant. Maar wel een doop. Dan bent u gedoopt. Welke leeftijd is het meest geschikt om zich te laten dopen? Mooi hè? Ik was 12. En het was niet te vroeg. Ik vond het niet te vroeg. Ik vond het ook niet te laat. Ik vond het wel een mooie leeftijd. Ik ben als kind gedoopt. Laatste vraag over deze thema. Jammer, wie is nou erg teleurgesteld? Wie had nog gewild? Ik weet nog eens een keer, heb ik dat nooit wel eens verteld aan u? Ik was een keer op een bijbellezing en toen zei iemand na afloop, u houdt nou over alle onderwerpen in de bijbel lezing, maar al over de doop durft u soms niet. En toen zei ik, welke opvatting had meneer dan verdedigd gehad willen hebben? En toen zei hij, de bijbelse natuurlijk! Kijk, daar schieten we nou echt wat mee op. Was het maar zo simpel. Ik ben van kinds af opgevoed bij het christelijk geloof. Ik ben gedoopt, heb belijdenis gedaan, ga het heilig avondmaal. Ik ben altijd al bekend met het woord zonde, dat is doelmissen. Maar ik ben er mij zo weinig van bewust dat ik zonde doe. Hoe komt dat? Het blijft allemaal zo geestelijk en niet tastbaar in mijn leven. Hé, gelukkig nog even een andere vraag. Want deze vraag, lieve mensen, is veel belangrijker dan die doopvraag. Echt waar. Want of je nou met veel of weinig water vroeg of laat gedoopt bent, uiteindelijk gaat het erom of je de Heer Jezus toebehoort. En daar wordt in de eeuwigheid naar gevraagd. Maar deze vraag, wat betekent zonde in mijn leven, het doel missen, en ik ben er mij zo weinig van bewust dat ik zonde doe, het is de tegenhanger van wat we straks hadden. Er zijn mensen die zo diep bewust zijn van slechts de geringste afwijking van Gods geboden en daar diep onder gebukt gaan. Zo lijden onder de zonden, ik ellendig mens, dat ze niet aan het avondmaal durven gaan. En hier hebben we de tegenhanger, zo zijn wij mensen. En het is allemaal authentiek, zo zitten wij in elkaar. En dat is een ander, en ik heb dat meermalen mensen horen zeggen, die zijn gedoopt en belijdenis gedaan aan het avondmaal, maar die zeggen eigenlijk, ben ik me zo weinig bewust van zonde. Ik heb eigenlijk zo weinig het idee wat het nou concreet inhoudt. Sommige mensen staan onmiddellijk met het oordeel klaar dat zo iemand natuurlijk nooit bekeerd kan zijn. Want als voorwaarde voor de bekering is natuurlijk dat je een heel diep zondebesef hebt. Mijn antwoord daarop is dat dat heel gevaarlijk is om dat te zeggen. Dat je eerst een diep zondebesef moet hebben voordat je bekeerd kan zijn. Ik geloof dat het diepste zondebesef pas altijd na je bekering komt. En dat daar zelfs hele tijd overheen gaat. Dat het een van de facetten van geestelijke groei is. Dat hoe ouder je wordt, en ik bedoel ik vooral geestelijk ouder, dat je steeds dieper gaat zien wat zonde is voor God. Als je dat als eis stelt voor de bekering, nou dan vraag ik me af wie er ooit bekeerd kan worden. Dus deze persoon stelt een goede vraag. Zonder besef. Is het nodig? Misschien moet ik wel tegen die persoon zeggen, gefeliciteerd. Dat u niet de hele dag geplaagd wordt door de zondegedachten. Maar het kan ook zijn dat deze persoon zelf voelt, ik fladder er misschien wel wat al te licht overheen. Dat kan zijn. Dat kan zijn. Misschien moet u eens gaan bidden, die mooie tekst in Psalm 19. Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreekt van de verborgene mij vrij. Heere God, vergeef mij ook die verborgen afdwalingen waar ik geen weet van heb. Dat is een mooi gebed. Dat betekent, Heere God, ik ben nog niet zo geestelijk ver dat ik ook van al die dingen die echt zonde zijn, dat ook inzie. Misschien omdat ik nog zo onrijp ben. Maar wilt u ook die vergeven? Maar ik zou tegen die vraagsteller willen zeggen, Aan de ene kant hebt u misschien inderdaad, dat weet ik niet, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Heb je ook weer een zielzorgelijk gesprek voor nodig. Misschien hebt u aan de ene kant wel wat meer zondebesef nodig. Dat zou best kunnen. Aan de andere kant, kijk uit voor de valstrik dat je gaat zitten graven en spitten om maar iets slechts te vinden dat je zou kunnen belijden. U hebt een slecht geweten over het feit dat u zo weinig een slecht geweten hebt. U doet een beetje denken aan Luther toen hij nog niet tot de zekerheid van het geloof was gekomen. En die maar steeds op zoek ging naar nieuwe zonden om die maar voor God te kunnen beleiden. Want hij dacht, als ik echt alles opgeruimd heb, dan komt misschien eindelijk die vrede. Dat is niet helemaal uw probleem. Maar wel naar het mogelijk zoeken van dingen die verkeerd zijn. Kijk ook uit voor die valstrik. Uiteindelijk is het christenleven er niet voor om steeds maar dieper te spitten in onszelf. Er is een tekst in Ezechiël, graaf nog maar dieper op mens en je zult nog meer ongerechtigheid vinden. En dat wordt dan eenvoudig verheven tot een algemene regel voor christenen. Dat noem ik nou de Bijbel uit de buik spreken. Dat staat er in een heel speciale context, die mensen dan vaak helemaal niet meer weten. Ze hebben zo'n tekst gehoord. En dat wordt dan als algemene regel gegeven. En ik denk dat het levensgevaarlijk is, dat het in sommige gevallen een list van de duivel is, om ons zo gefocust te laten zijn op de zonde. Ik heb het daar straks over gehad. In plaats van op Christus gericht te zijn. Niet wat ertussenin zit, hè? Niet gefocust op de zonde, maar ook niet gefocust op Christus. Gewoon op niks, gewoon op je alledaagse leventje en je hobby's en je vrije tijd en je werk. Niet op speciaal verkeerd, maar ook niet speciaal op iets goeds. Ik denk dat dat de toestand veel meer beschrijft van een heleboel christenen. Nee, je erin oefenen om Christus voor ogen te stellen. En hem te dienen, hem te volgen. Daar moet je tijd voor nemen. En ik denk dat het veel belangrijker is dan te graven in jezelf om er zonde te kunnen vinden. Omdat u zich ongerust maakt over het feit dat u er zo weinig bewust van bent. Ik zou u vragen willen, als u daar zo weinig bewust van bent, hoe weet u dan dat u zoveel zonde doet? Als u zich daar niet bewust van bent. Hoe weet u dat dan? Omdat men uw omgeving u dat aanpraat? Dat u veel meer zonde doet dan waar u zich bewust van bent? Wees op Christus gericht en op zijn woord. Dan word je geen oppervlakkig christen. Dan kan het best zijn dat hoe meer je op Christus richt, hoe meer je ook bewust wordt van bepaalde dingen die daar nog niet mee in overeenstemming zijn. Maar dat is dan wel de gezonde manier. Niet door steeds meer op die zonde gefocust te zijn, maar door op Christus gefocust te zijn. En dat licht, hoe dichter je bij hem in het licht komt, des te meer dingen zullen u misschien ook opvallen waar u vroeger helemaal niet aan gedacht hebt. Maar die zullen ook niet per se hoeven te verontrusten. Die mag je in alle eenvoudigheid bij Christus brengen om je door hem te laten reinigen. Er is een soort eenvoudigheid in het christenleven die nooit oppervlakkig mag zijn. Maar dat ben je ook nooit als je op Christus gericht bent. Paulus spreekt in 2 Korinther 11 over de eenvoudigheid jegens Christus. Dat is wanneer je oog enkelvoudig op hem gericht is. Dat is geen oppervlakkige christen, integendeel. Maar wel een eenvoudigheid. Waarvan Paulus zegt in Romeinen 16, wees onnozel in de Statenvertaling, wees onnozel in het kwaad. Daar hoef je geen specialist in te zijn. Geen expert. Wees onnozel in het kwaad. Maar wees een geleerde, een discipel in het Koninkrijk Gods als het om het goede gaat. En dat is uiteindelijk de goede Christus. Maar voor de rest zou ik ook met zo'n vraag ook weer met zo iemand in gesprek moeten treden. En daar is geen gelegenheid voor. Die ga ik er ook niet voor maken. Dat kan gewoon niet. Dan zou je na elke bijbellezing een aantal mensen hebben met wie je door moet spreken in zielzorgelijke zin. Maar praat er eens over. Misschien hebt u dat ook al gedaan. Praat er eens over met iemand. En zeg van, ik ben me zo weinig bewust dat ik zonde doe. Ligt dat nou aan mij? Want dan kan er eens met u over gepraat worden. Wat is de focus van uw leven? Als u vol bent van Christus, hoeft u zich er geen zorgen over te maken dat u zo weinig zonde doet. Want als je vol bent van Christus, echt helemaal vol, dan doe je helemaal geen zonde. Ik zeg het weer expres, even zwart-wit. Maar het punt is dus niet van, hoe kunnen we u duidelijk maken dat u wel degelijk zonde doet? Het punt is, hoe kunnen we u duidelijk maken dat u gefocust moet zijn op Christus? En hoeft u zich over dit probleem geen zorgen te maken. Ga niet op zoek naar de zonde, ga op zoek naar Christus. Jaag naar hem. En niet naar een diepere kennis van de zonde. Ik hoop dat het een beetje overkomt, want het is een mooie, maar lastige vraag. Nou, diepe zucht. Ik heb er doorheen geslagen. En wees u nou niet teleurgesteld over die doopvraag. Wees u nou niet teleurgesteld. Doe wat ik u heb aangeraden. Ga zelf met al die doopteksten. Het zijn er helemaal niet veel. Af en toe denk ik wel dat er een paar bij waren. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid water en zo. Het zijn er helemaal niet veel. Lees ze allemaal eens rustig na. En God gaat u zegenen. Weet u wat? We gaan er samen voor bidden. Heere God, ik wil daar heel specifiek u over bidden. Voor al die mensen die hier vol vragen zitten over de doop. En misschien moet ik wel zeggen vol antwoorden zitten over de doop. Die het zo heel precies weten. En misschien wel teleurgesteld zijn dat ik hun opvatting niet in alle opzichten krachtdadig heb bevestigd. Waarmee ik andere mensen pijn gedaan zou hebben. Heere God, ik bid u. Voor elke ziel hier in deze zaal die oprecht op zoek is naar uw waarheid. Ook over de doop. En die dat voornemen vanavond heeft opgevat. Om alle schriftplaatsen over de doop rustig op zich te laten inwerken voor uw aangezicht. Met een gebed in het hart. Zoekend en tastend naar uw waarheid. En niet naar de zoveelste opvatting. Heere God, werkt u aan de harten van degenen die nog vol twijfel zitten over dit vraagstuk. Of die het zo ontzettend goed wisten tot dusver. En die misschien dan net zo goed nodig hebben om al die teksten nog weer eens na te lezen. En te proberen hun vooroordelen zoveel mogelijk op de achtergrond te houden. En eigenlijk geldt dat voor elk onderwerp, Heere God. Help ons met een open gemoed uw woord te lezen. Help ons om niet gefocust te zijn op de zonde, maar op de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Help ons Hem te dienen, niet de zonde te dienen. Help ons om te zien waar de werkelijke prioriteiten liggen in ons leven. En dan gaat het niet over de doopvraag, maar over onze toewijding aan U. Over ons geloof. Over onze navolging. Over onze vrijheid in U. Over het dienen van de Heer Jezus. Helpt u ons daarin, zegent u ons daarin, heeft dat de Zoon naar huis mogen gaan, niet met teleurstelling, maar met een voornemen van het hart, om meer en meer u toegewijd te volgen en te dienen. Zegen en bewaar ons op onze wegen, en als het kan, wilt u ons een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. Wij prijzen uw naam voor uw dierbaar woord, dat ook vanavond tot onze harten heeft gesproken. Wees met ons, opdat wij u mogen verheerlijken in ons leven. Amen.